Henk Binnendijk, De Bergrede, hoofdstuk 6. God ziet het hart. Matteüs 6, vers 1 tot 18. Wij beoordelen een mens op zijn of haar voorkomen. We gaan al gauw af op het uiterlijk en gedrag. Verder moeten we het hebben van wat iemand zegt. En ten laatste van wat iemand doet. Het wordt moeilijker als we willen nagaan wat iemands beweegredenen zijn. Wat de motieven zijn van iemands gedrag, woorden en daden. Dan komen we al gauw op het gebied van de deskundigen, een psychiater, een psycholoog, een socioloog. We zijn ons waarschijnlijk maar weinig bewust dat God degene is die altijd tegen ons hart aankijkt. 1 Samuel 16, vers 7. Hij komt niet onder de indruk van onze woorden en daden, maar hij ziet de motieven. God staat in contact met ons hart. Hij ziet de dingen van binnenuit. Hij kijkt in heel ons gedrag, spreken en doen tegen ons hart aan. Dit moet ons niet beangstigen. God ziet niet voortdurend naar ons met het verlangen om ons op een overtreding te kunnen betrappen. Hij verlangt ernaar om onze vader te zijn. Hij heeft ons lief. Maar wie zich bewust wordt dat God tegen het hart aankijkt, zal zelf ook zijn aandacht verleggen van woorden en daden naar de motieven van het hart. Niet ziekelijk, alleen maar naar binnen gericht, maar ontspannen, vredig, in Gods tegenwoordigheid. Zoals David bidt, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten. Psalm 139, vers 23. En nu naar Matteüs 6. Kopje voor de mensen. Ziet toe dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen. Matteüs 6, vers 1. Is het dan verkeerd om iets goeds te doen voor de mensen? Dat kan niet waar zijn. Heeft Heere Jezus in de bergrede zelf niet gezegd, laat zo uw licht schijnen voor de mensen? Matteüs 5, vers 16. Het gaat om het motief. Hier is het motief duidelijk om door hen opgemerkt te worden, vers 1. Om door de mensen geroemd te worden, vers 2. Het werkwoord roemen is hetzelfde als in Matteüs 5, vers 16, verheerlijken. In dat vers was het dus voor de mensen met een zuiver motief opdat God de eer kreeg. Maar hier in hoofdstuk 6, vers 2 was het motief opdat de gever de eer kreeg. De conclusie van de Heere Jezus is dan ook, voorwaar ik zeg u, zij hebben hun loon reeds, vers 2. Ze kregen wat ze wilden, de eer van mensen. En daarmee is de zaak dan ook afgerekend, dan hebt u geen loon bij uw vader die in de hemelen is, vers 1. Kopje, struisvogelpolitiek. Maar hoe geeft een discipel van de Heere Jezus dan? De Heere zegt, maar laat als gij aalmoezen geeft, uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, vers 3. Houd je dan jezelf niet voor de gek? Is dat geen struisvogelpolitiek? Je kunt nog wel zo geven dat de mensen het niet weten en nomen nescio, ik weet de naam niet, geven onbekend. Maar je kan toch niet zo geven dat je het zelf niet weet? Nee, dat kan niet. Je kunt wel zo geven dat je het zelf niet bent. Toen de Heere Jezus zijn discipelen riep, lieten ze alles achter en volgden hem, Lucas 5 vers 11. Hun overgave aan hem hield alles in. Lucas 14, vers 33. Wie alles wat hij is en wat hij bezit, in wezen aan Christus heeft overgegeven, is zich bewust dat hij niets meer te geven heeft. Wat hij nu geeft, is van de ander. Wie zich dat bewust is, zal het ook logisch vinden dat de eer voor de ander, met hoofdletters, is. Geven wordt dan een genadegave van God. 2 Korinthe 8, vers 1 en 9, vers 14. Waarvoor God ons niet hoeft te belonen, want het is zijn eigen gave. Het merkwaardige is dat God dat nu juist beloont. Uw vader die in het verborgene ziet, die zal het u vergelden, vers 4. Maar dan is het geen loon meer, waartoe God verplicht zou zijn, dan is het genade. En zo beleven we dat ook, Matteüs 20, vers 9. Kopje voorgaan in gebed. Is u wel eens gevraagd om voor te gaan in gebed? U was in een vergadering of samenkomst en moest hardop bidden waar anderen bij waren. Is het u toen ook opgevallen hoe moeilijk het was om uw hart op God te richten? U dacht voortdurend aan de mensen om u heen. U lette op uw woordkeuze en vroeg zich af hoe uw gebed zou overkomen bij de mensen. Nu is dat op zichzelf niet zo vreemd. We zijn ons nu eenmaal meer bewust van de aanwezigheid van mensen dan van de tegenwoordigheid van God. Ook hierin mogen we eenvoudig leerlingen zijn. Het wordt pas verkeerd als ons motief bij ons bidden is om ons doelbewust aan de mensen te vertonen. Dan worden we huichelaars genoemd, vers 5. Gedreven door religieuze pronkzucht en verlangen naar eer van mensen. Als we daarbij dan ook nog gebruik maken van een omhel van woorden en denken dat veelheid van woorden invloed heeft op de verhoring van het gebed, dan zijn we gelijk aan de heidenen. Vers 7. Bidden wordt dan een vertoning, waarbij God al die tijd tegen ons hart moet aankijken. Kopje, in de binnenkamer. Hoe dan wel? Jezus zegt, maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene. Vers 6. De binnenkamer was de kamer in het binnenste van het huis. Het verst weg van het rumoer van de straat. Lucas 12, vers 3 en 24. Een kamer waarin je je terugtrok. Het is goed om in een huis zo'n ruimte te hebben. Misschien een stukje in de slaapkamer of de zolder. Dat kan een grote hulp zijn bij uw gebedsleven. Maar de binnenkamer is meer. Het is ook het binnenste van ons hart. Waar u de deur sluit voor alles wat in de weg kan staan. Het kan soms heel wat tijd en moeite kosten om die buitendeur dicht te krijgen. Wanneer je bidt tot je Vader in het verborgene, dan ga je niet zomaar wat bidden of mediteren, maar je richt het tot iemand. En die iemand mag je nota bene aanspreken met Vader. Vanuit de binnenkamer samen met de Vader in het verborgene, daar valt alle verdienste weg en maakt zij plaats voor genade. Daar spreekt God van zijn vergelding. Vers 6. Kopje. En wanneer gij vast? De vraag of christenen moeten vasten, vers 16, is klaarblijkelijk niet aan de orde. Jezus zelf vastte, Matthäus 4, vers 2. Johannes de Doper en zijn discipelen vasten, Matthäus 9, vers 14. En hoewel Jezus' discipelen bij zijn aanwezigheid niet vasten, ze zullen het wel doen als hij is weggenomen, Matthäus 9, vers 15. Zo ook bij Paulus, Handelingen 9, vers 9. En de andere apostelen, Handelingen 13, vers 2 en 3. Vasten kan in velerlei vormen. Alleen al het weten dat er op deze aarde dagelijks velen sterven door de afwezigheid van het hoognodige, geeft ons te denken bij onze eetgewoonten. De Bijbel zelf geeft voorbeelden van mensen bij wie eten in een bepaalde situatie een te grote plaats innam. Genesis 25, vers 30 en 27, vers 4. Ook het tegenovergestelde kan het geval zijn, 1 Timotheus 4, vers 3. Vasten kan zijn dat je zo door een nood of een zegen gegrepen wordt, dat de lust tot eten je vergaat, Johannes 4, vers 31 en 32. Je kunt een maaltijd uitstellen omdat een bepaalde opdracht voorgaat, Genesis 27, vers 2, 1 Samuel 16, vers 11. Je kunt je smakelijke spijzen ontzeggen, Daniël 10, vers 3. En je kunt vasten als een hulp voor je gebedsleven, Handelingen 14, vers 23. Kortom, vasten neemt een plaats in het leven van de discipel van Jezus. Het wordt genoemd in de rij van geven en bidden. En de motieven moeten hetzelfde zijn. Zoals je het geven kon laten uitbazuinen, het bidden kon vertonen op de hoeken van de straat, zo kon je vasten met een somber gelaat en een ontoonbaar gezicht, vers 16. Je beloning lag dan al in de bewondering van de mensen, vers 17. Maar zoals de wortels van een boom in de grond horen, zo hoort het vasten bij de Vader in het verborgene, vers 18. In het bewustzijn dat het nooit op een lijst van onze verdiensten geplaatst zal worden. Dat het allemaal slechts het gevolg is van Gods inwoning in ons hart. Filippenzen 2, vers 13. En dat bij het zien van die genade God ons verrast door het te vergelden. Vers 18. Kopje. Het Onze Vader. Om ons te helpen in ons gebedsleven geeft de Heer Jezus ons een gebed dat bekend geworden is als het Onze Vader. Bedoeld om letterlijk na te bidden en tevens als voorbeeld voor onze gebeden. Een gebed waarbij elk woord het overdenken waard is. Met als eerste woord niet mijn en ook niet uw, maar onze. Met als tweede woord niet almachtige of eeuwige, maar Vader. Met als toevoeging die in de hemelen zijt. De heilige die ons toevertrouwt, zeg maar Vader. En om ons te helpen onze motieven zuiver te krijgen, volgt nu driemaal het woord uw. Uw naam worden geheiligd. Niet de naam van de gever, de bidder of de vaster, zoals de heiland in zijn lijden maar één verlangen kent. Niet verlos mij uit deze uren, maar Vader, verheerlijk uw naam. Johannes 12, vers 27 en 28. Wij kunnen de naam van God ontheiligen. Leviticus 19, vers 12. We kunnen ook bidden dat Gods naam, mede door ons leven, geheiligd wordt. De drie keer uw worden gevolgd door de zin gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat geldt voor alle drie. In de hemel wordt Gods naam geheiligd. Openbaringen 4 vers 8. Ons gebed is dat dit ook op de aarde zal gebeuren, mede door ons. In de hemel is Gods koninkrijk en zo bidden we dat Gods koninkrijk ook op de aarde mag komen, mede door ons. Dat koninkrijk wordt plaatselijk zichtbaar op aarde, overal waar mensen Gods heerschappij aanvaarden. Matteüs 5 vers 3. Dat koninkrijk wordt pas ten volle zichtbaar op aarde als de koning komt. Matteüs 25 vers 31 en 34. En als laatste, zoals Gods wil geschiet in de hemel, zo bidden wij dat Gods wil ook op aarde zal geschieden. Dat kan je natuurlijk alleen maar bidden als je Gods wil ten volle in je eigen leven hebt aanvaard. Maar dat is toch ook het wezen van bekering? Alleen maar willen wat God wil? Kopje. Nu driemaal ons. Na driemaal uw. Nu driemaal ons. Dat heeft veel overeenstemming met de 10 geboden. Er zijn eerst 4 geboden met betrekking tot God en dan 6 met betrekking tot de naaste. Nadat ons hart zich in dit gebed op God heeft gericht en onze motieven zuiver zijn, is het niet minder geestelijk om voor onszelf te bidden. Wie God de eerste plaats geeft, kan met grote vrijmoedigheid bidden, geef ons. Gods beloften daarin zijn spijkerhard, vers 33. Maar is een gebed om dagelijks brood niet achterhaald? Zeker niet als we bij het ons ook de derde wereld insluiten. En zeker ook niet als we de betrekkelijkheid van welvaart, vrede en gezondheid gaan zien. Met dit gebed willen we onze absolute afhankelijkheid van God uitdrukken. Maar we vragen meer, want niet alleen van brood zal de mens leven, Matteüs 4 vers 4. Iets anders wat brood nodig is om te kunnen leven is vergeving. Kopje, de weldaad van vergeving. Het tweede gebed voor onszelf is, vergeef ons onze schulden. Er zijn kasten vol boeken geschreven over de fatale gevolgen van schuld en schuldgevoelens. Zowel voor onze ziel als voor ons lichaam. Alleen God weet hoe er op dit gebied geleden wordt. Wat hebben we toch nodig om God daarin beter te leren kennen? Want Gij, o Heere, zijt goed en gaarne vergevend, Psalm 86 vers 5. God vergeeft graag. De Heere verlangt ernaar om genadig te zijn. Jesaja 30 vers 18. De Bijbel is vol teksten en verhalen over vergeving. Lees bijvoorbeeld Psalm 32 en Psalm 103. Misschien is het krachtigste woord wel gesproken vanaf het kruis. Vader, vergeef het hun. Lucas 24 vers 33. Toen Christus stierf, voldeed Hij aan alles wat nodig was voor God om ons te kunnen vergeven. Hij vraagt slechts oprecht berouw en belijdenis van onze zonden. 1 Johannes 1 vers 9. Wat een weldaad om te mogen leven vanuit die vergeving. Welzalig hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welzalig die mens, Psalm 32 vers 1 en 2, voor ziel en lichaam. Kopje, gelijk ook wij vergeven. Welzalig ook voor onze omgeving, want wie leeft uit vergeving, die zal ook anderen vergeven. Daarom bidden we ook, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Je zou zo zeggen, dat ligt nogal voor de hand, maar helaas blijkt dat niet zo te zijn. Want Heere Jezus moet erbij zeggen, indien Gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Vers 15. En in Matteüs 18, vers 21 tot 35, wijdt Hij daar een heel verhaal aan. Voor sommigen blijkt het moeilijk te zijn om te geloven dat God vergeeft. Zij zullen ook moeilijk anderen kunnen vergeven. En voor anderen lijkt het zo vanzelfsprekend dat het in hun hart niets losmaakt. Ook zij zullen moeilijk anderen kunnen vergeven, maar wie echt weet wat vergeving is, diens hart wordt zacht en mild voor de ander. Kopje, meer dan vergeving. Voor velen is vergeving een soort eindpunt. Ze zien hun leven als een eindeloze aaneenschakeling van zonden en vergeving, zonder dat er in wezen iets verandert. Maar na vergeving volgt een nieuw gebod, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Vers 13. God wil ons veranderen naar het beeld van zijn Zoon en laat daarom verzoeking toe in ons leven. Daarom zegt Jacobus, houd het voor enkel vreugde wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Jacobus 1 vers 2. In vers 3 en 4 zegt hij waarom. In vers 12 zegt hij, zalig is de man die in verzoeking volhardt. Ook hier verklaart hij waarom. En in vers 13 legt hij uit dat verzoeking niet zonder meer van Gods wegen is, maar vanwege de zuiging en verlokking van onze eigen begeerte. Verzoeking kan een positieve uitwerking hebben, vers 3 en 4 en 12, maar ook een negatieve, vers 14 en 15. Gebed kan daarbij, menselijk gesproken, doorslaggevend zijn. Vandaar het dringende gebed: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. We moeten de hier genoemde teksten over verzoeking niet tegenover elkaar gaan plaatsen. Juist naast elkaar geven ze ons een totaalbeeld over verzoeking. Ze laten ons de realiteit van de strijd zien en het doel waarom het gaat en Gods voorziening in die strijd. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Vers 13. Vragen. Vraag 1. Wat heeft u in deze studie het meest aangesproken? Vraag 2. De mens ziet aan wat voor ogen is, staat in 1 Samuel 16 vers 17. Een weldoener voor de kerk, Handelingen 5 vers 2, en een uitroeier van de kerk, Handelingen 9 vers 1. Wat ziet God? En wat heeft dat ons te zeggen? Vraag 3. Ga uw gebedsleven eens na en zie eens in hoeverre de driemaal uw echt voorop staat. Ga ze alle drie eens na. Vraag 4. Hoe beleeft u het driemaal ons? Ga ook die alle drie eens na. En extra vragen voor wie meer wil. Vraag 1. Lees Psalm 32 en ga na wat de gevolgen zijn van schuld en schuldgevoelens en wat de gevolgen zijn van vergeving. Vraag 2. Lees Matteüs 19, vers 27 tot 20, vers 16 en probeer eens onder woorden te brengen wat de verhouding is tussen genade en loon. Vraag 3. Verzoeking werkt iets uit, Jacobus 1, vers 3, of positief, vers 4 en 12, of negatief, vers 15. Noem uit de Bijbel voorbeelden van beide. En welke rol speelt hierin het gebed, Matteüs 6, vers 13?